ze het zelf door voorbij gegaan. Ik heb zelf ook een bijzondere gebeurtenis die ik met jullie wil delen met betrekking tot een engel. Het was in Australië, jaren geleden. Ik logeerde in een hostel met vrienden en we waren moeders. We gingen lekker op tijd naar bed. Nou, de volgende ochtend werd ik wakker. En toen ontdekten we op onze kamer dat we nog veel meer kamergenoten hadden die natuurlijk allemaal wat later naar bed waren gegaan. Dus ik stelde me even voor aan een aantal van die kamergenoten. En zo gaf ik ook een hand aan Sander. Sander was een jongen uit Denemarken, een backpacker. Die lag nog te slapen. Dus ja, hij keek mij aan en hij keek me een beetje glazig aan. Hij wist ook niet zo goed hoe die op hem moest reageren. Dus ik dacht, nou, die is natuurlijk gewoon nog moe en die wordt net wakker. Dus geen probleem. Ik ging weer door. Maar een aantal dagen later raakte ik weer in gesprek met Sander. En toen zei hij, weet je nog dat moment, Mark, dat we elkaar voor het eerst ontmoetten? Toen ik 's ochtends wakker werd en jij mij een hand gaf. Ik zei, ja, dat weet ik nog wel. Hij zei, nou, toen ik jou aankeek, toen dacht ik dat ik een engel zag. Ik begon hardop te lachen. Ik dacht, nou ja, waar slaat dat nou weer op? Hij zei, nee, serieus. Toen ik keek naar jou, toen zag ik zo'n stralend licht achter jou voortkomen dat ik dacht, dit moet een engel zijn. Nou, ik was God natuurlijk ontzettend dankbaar dat hij met zijn licht door mij heen straalde en dat we gelijk zo'n bijzondere ontmoeting mochten hebben. Want ik weet dat ik niet zo bijzonder ben, maar dat Jezus wel bijzonder is en ik leef niet meer, maar hij leeft in mij. En een paar dagen later was Sander jarig en had er ontzettend naar uitgekeken om zijn verjaardag te vieren. Hij zou de hele nacht gaan feesten en suipen. En hij was er helemaal klaar voor. Dus nou, we wensten hem veel plezier. En hij ging naar de clubs toe. En wij gingen, zoals we dat elke avond deden in die vakantie, naar het strand toe. Met ons gitaartje, met onze bijbeltjes. We gingen daar God aanbidden. We begonnen in het woord te lezen en getuigenissen met elkaar te delen. En op een gegeven moment was ik iets aan het vertellen over wat ik met God de laatste tijd allemaal had meegemaakt en van hem had geleerd. En plotseling zagen we daar in de verte dat Sander eraan kwam gelopen. Naar het strand toe. En ik ging gewoon door met mijn verhaal en hij kwam stilletjes bij onze groep zitten. En terwijl hij luisterde, begonnen de tranen over zijn wangen te lopen. Nou, we vroegen er wat aan de hand was en hij zei, terwijl ik in de club was en ik was aan het drinken en aan het feesten, voelde ik me zo eenzaam. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo eenzaam gevoeld. En ik dacht hoe jullie hier allemaal op het strand zitten en dat jullie gewoon mooie gesprekken hebben over dingen die er echt toe doen. Ik wil wat jullie hebben. En ik mocht vertellen over Jezus en hem leiden naar Jezus. Die avond maakte Sander de beslissing om bij Jezus te horen. Ik ben geen engel, maar ik mocht wel doen wat engelen doen. Namelijk wijzen op Jezus. We vervolgen vanmiddag het verhaal van Abraham. Hij en zijn vrouw Sarah zijn inmiddels oude mensen geworden. Ze zijn trouw geweest in hun leven aan de opdracht die God ze heeft gegeven. Ze hebben wat stormen moeten doorstaan, maar ze zijn goed oud geworden. Ze zijn gehoorzaam geweest aan hun Heer. Maar de belofte die God hun gegeven had, namelijk de belofte van een groot nageslacht, ja, die was niet vervuld. Abraham en Sarah hadden geen kinderen gekregen. Ze hadden nog wel iets geprobeerd met Hagar, de slavin van Sarah, die de bijvrouw werd en die wel een kind verwekte, Ismaël. Maar God had al duidelijk gemaakt, nee, dat is niet wat ik bedoelde toen ik jullie die belofte van het nageslacht gaf. Maar inmiddels waren ze oud en geloofden ze eigenlijk niet dat het nog ging gebeuren. Maar dan heeft Abraham een hele bijzondere ontmoeting in Genesis 18. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem daar openen. Genesis 18, de versen 1 tot en met 10. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Ze antwoordden: wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: ik kom over precies een jaar bij u terug. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Als iets opvalt in dit stuk, dan is het wel de gastvrijheid van Abraham. En daar willen wij van leren, toch? We zeggen vaak, wij willen een kerk zijn die bekend staat om gastvrijheid. Wij willen dat mensen zich hier welkom voelen. Wij willen dat mensen zich hier gezien voelen. Wij willen dat mensen zich onderdeel voelen van wat wij hier aan het doen zijn. Toch? Dat is ons hart. Maar de praktijk is wel eens anders. Zometeen als de dienst is afgelopen, dan richten we ons toch weer heel makkelijk op de mensen die we toch al kenden. Of gaan we snel naar huis omdat we het spannend vinden om met iemand te praten. We willen heel graag gastvrij zijn. We willen heel graag elkaar zien. We willen een diepe community met elkaar bouwen. Maar de praktijk is soms best wel ingewikkeld. Om op iemand af te stappen is best een drempel. Dat begrijp ik. Ik had het eigenlijk ook wel begrepen als die oude grijze Abraham gewoon was blijven zitten waar hij zat. Want als die drie mannen eraan komen, ja, hij heeft ze nog nooit eerder ontmoet. Hij kent ze niet. Hij heeft het ontzettend heet. En hij is net lekker aan het chillen in zijn tent. Nou, ik zou, als ik heel eerlijk ben, op dat moment niet gemotiveerd zijn om met vreemden te gaan praten. Als ik niemand ken, ik heb het hartstikke heet en ik ben lekker aan het chillen in mijn tent, dan wil ik gewoon met rust gelaten worden. Maar ja, als ik ook heel eerlijk ben, dan vind ik op sociaal gebied het eerste contact met mensen sowieso wel een beetje lastig. Ik ben best, denk ik, een sociaal persoon. Ik kan best makkelijk met mensen praten. Maar ik vind het altijd spannend om dat eerste contact te leggen. Want ja, ik weet niet van tevoren of een ander wel op mij zit te wachten. En ik weet ook niet of een ander mij wel een leuk persoon vindt. Ik heb een keer letterlijk in een vliegtuig meegemaakt dat een vrouw die naast me zei, tegen me zei: kun je alsjeblieft stoppen met tegen me te praten? Nou, dan zit je daar nog 8 uur lang in het vliegtuig naast een vrouw waarvan je denkt, die zou liever willen dat ik niet eens bestond. En als ik dan al over die drempel heen ga en met mensen ga praten, ja, dan heb je altijd die kans, en dat gebeurt ook wel eens, dat je dan in een heel ongemakkelijk gesprek terechtkomt. Dat je ook niet zo goed weet wat je nou tegen die ander moet zeggen. Ik weet bijvoorbeeld niks over voetbal en auto's. Dus ja, in social talk ben ik ook niet heel erg goed. Bij mij moet het vaak gelijk ergens over gaan. Maar ik merk ook als ik mensen vraag, hoe gaat het met je? Dat het meeste antwoord dat ik daarop terugkrijg is, goed met jou. Nou, dan denk ik, ik wil je graag zien, maar dat lukt nu ook al niet meer. Want die vraag is ook alweer voorbij. Hoe doe ik dat nou? En soms als ik in zo'n ongemakkelijk gesprek terecht ben gekomen, dan denk ik, ik had beter gewoon in mijn tentje kunnen blijven zitten. Ik had die beter gewoon niet aan kunnen beginnen. Dit risico niet moeten lopen. Dat was beter geweest. Dus waarom zou je überhaupt het risico nemen en op iemand afstappen? Nou, voor Abraham is dat geen vraag. Hij ziet die drie mannen komen. Hij staat gelijk op. Hij rent naar ze toe. En dan zien we uitzonderlijke gastvrijheid. Want wat Abraham doet, is hij maakt allereerst een buiging. Waarmee hij eigenlijk zegt, jullie zijn mijn gasten, maar jullie staan, ik acht jullie ook hoger dan mijzelf. Hij was ze de voeten. En hij gaat met ze eten. Doet je dat aan iemand denken? Iemand die jou hoger acht dan zichzelf, die je voeten wast en met je gaat eten? Tim Chester is een Britse voorganger en die schreef ooit eens in een van zijn boeken. Je mag het wel laten zien op de beamer. Jesus didn't run projects. Establish ministries, create programs or put on events. He ate meals. Jezus runde geen projecten, bracht geen bedieningen tot stand, creëerde geen programma's en organiseerde geen evenementen. Hij at maaltijden. Is je dat wel eens opgevallen in de evangelie? Dat Jezus eindeloos veel aan het eten is? De farizeeën die noemden hem zelfs een veelvraat, omdat hij gewoon continu aan het eten was met mensen. Hij at met Matthäus, hij at met Nicodemus, hij at met Zacchaeus, met Martha, met Maria. Hij at met zijn discipelen, met de farizeeën. Hij at met zondaars, met prostituees en tollenaars. Hij at met 5000 man, met slechts 5 broden en 2 vissen. Hij at bij het laatste avondmaal. En Jezus at zelfs, en dat vind ik misschien nog wel het meest verwonderlijke, nadat hij uit de dood was opgestaan. Dan denk je toch, in een verheerlijk lichaam heb je dat allemaal niet meer nodig. Maar hij stond te wachten op het strand met een barbecue, toen Petrus en de anderen aan het vissen waren en naar hem toe kwamen. Jezus genoot ervan om te eten. En natuurlijk, Jezus was mens, dus hij moest eten zoals jij en ik. Maar een maaltijd met Jezus was nooit gewoon het vullen van je maag. Eten samen met Jezus, dat ging altijd dieper. Jezus die verbond zich door het samen eten op een diepe manier met degene die tegenover hem zaten. Wij kunnen als kerk van alles organiseren. We kunnen, en dat gaan we ook doen, we willen vanaf vandaag je ook uitnodigen om bijvoorbeeld deel te nemen aan een introkring. Dat wordt de eerste introkring van deze locatie. Als jij hier al een tijdje komt en je denkt, of nog maar net komt, en je denkt van, hey, ik zou eigenlijk wel meer mensen willen leren kennen op deze plek. Ik zou me graag meer willen verbinden aan anderen. Dan kun je zo meteen na de dienst naar de ingang bij de infobalie je inschrijven. We hebben 2 prachtige leiders, Manuel en Alinda. Waar zitten jullie? Ik ga even staan, dan weten mensen gelijk wie jullie zijn. Als mensen jullie zien, dan willen ze gelijk bij jullie op kring, denk ik. Dus wij willen zulke activiteiten en programma's organiseren voor mensen om welkom geheten te worden, om gezien te worden, om ergens onderdeel van te zijn. Maar wat we ons ook beseffen, is dat er pas echt iets blijvends ontstaat tussen mensen. Als je op een diepere manier relatie met elkaar legt. En als je je huis openstelt voor anderen. En als je anderen uitnodigt aan jouw tafel. Laatst hoorde ik iemand zeggen, toen ik diende in de kerk, werd ik gezien. Maar toen ik moest stoppen met mijn taken, toen had niemand meer oog voor mij. En dat raakte mij. Ik had daar zo iets anders gegund. Maar wat me ook te binnen schoot terwijl ze dat zei, was de gedachte, jij hebt in al je dienen, in al je geven, in al je zorgen voor andere mensen, is het jou niet gelukt om betekenisvolle vriendschappen te sluiten. Die programma's en kringen en activiteiten en bedieningen overstijgen. We kunnen niet heel veel vrienden hebben. Ik weet wie mijn vrienden zijn. Ook als ik om een of andere reden geen pastor meer zou kunnen zijn. Dan weet ik welke mensen er blijven. En deze mensen maken het verschil in mijn leven. Mijn verlangen voor de kerk is zo. Niet dat we elkaar allemaal kennen. En dat we allemaal met elkaar maaltijden hebben. En mijn doel is ook absoluut niet met deze preek. Dat iedereen na deze preek naar mij toe komt. Om te vragen of ik bij jou kom eten. Want ik heb vaak daar juist te weinig tijd voor. Maar dat we elkaar daarin gaan zien. Al heb je maar een aantal waardevolle vriendschappen in de kerk. Die zijn voor het leven. Ja, dan maakt dat alle verschil van de wereld. En hechte vriendschappen. Die kunnen ontstaan door heel simpel gewoon iemand uit te nodigen. Kom een keer bij mij eten. En precies op het gebied van eten kunnen wij nog wel iets leren als Nederlanders. Want in een individualistische maatschappij als de onze vragen wij ons toch elke keer heel snel aan, wat heb ik hier aan? Zelfs als we al iemand uitnodigen om bij ons te eten, dan is de nuchtere Nederlandse houding, je moet gewoon mee eten met wat de pot schaft. We hebben geen zin om daar extra tijd, geld en aandacht aan te besteden. Wist je ook dat we internationaal bekend staan als Nederlanders om onze gierigheid? Als Amerikanen uit eten gaan en ze delen na het eten de rekening, dan noemen ze dat going Dutch, Nederlands gaan. Dus zij verbinden het Nederlandschap aan gierigheid. Internationaal is het ondenkbaar dat je iemand uitnodigt voor een diner en dat je die persoon dan vervolgens zelf laat betalen. Wij hebben echt nog wel wat te leren op dit gebied. Wij kunnen ook echt nog wel wat leren van de houding, de nederige houding, die Abraham betoonde aan zijn gasten. Jaren geleden was ik op vakantie in Oeganda met mijn goede vriend Wouter. En via Compassion sponsor ik in Oeganda een jongetje al jaren. Zijn naam is John Bosco. En ik dacht, als ik dan toch in Oeganda ben, dan kan ik net zo goed ook even hem gaan opzoeken. Dus ik had er 2 maanden voor mijn vertrek al geregeld met Compassion dat we daarheen gingen. En ergens in een stad in Oeganda haalden wij een medewerker van Compassion op. En toen bleek het nog helemaal niet zo eenvoudig te zijn om bij John Bosco te komen. Met een 4x4 reden we door nauwelijks begaanbare weggetjes naar het kleine bergdorpje waar John Bosco woonde. En we moesten uren over dat pad rijden. Toen we uiteindelijk na uren aankwamen bij het project van Compassion met hun schooltje, toen werden we gelijk verwelkomd door tientallen blije kindertjes in hun mooie rode uniforms. En ze begonnen gelijk voor ons te zingen. Het was een heel hartelijk ontvangst. Maar ik zocht natuurlijk in die tientallen kindertjes, waar is de mijne? Waar is dat jongetje die ik zo goed ken van die foto uit mijn kast in mijn woonkamer? En toen zag ik daarachter al die kindertjes 1 verlegen jongetje staan die andere kleren aan had als de rest. John Bosco. Dus ik liep naar hem toe. Nou, hij durfde me nauwelijks aan te kijken en al helemaal niet iets te zeggen. Dus op een gegeven moment pakte ik maar zijn hand. Ik dacht, ja, ik heb gewoon het meest verlegen kind van Compassion. Is mijn sponsorkind, geeft allemaal niks. Dus ik gaf hem een hand en we werden rondgeleid door de medewerkers van Compassion in het project. En op een gegeven moment keek ik naar John Bosco en ik zag dat hij moest huilen. Ik dacht, volgens mij vindt hij het helemaal niet leuk. Dus ik vroeg aan die medewerkers, wat is er aan de hand? Hij moet huilen. En die medewerker legde mij uit. Hij zei, Mark, voor John Bosco is het een eer dat jij hier bent. Dat hij zijn sponsor in levende lijven mag ontmoeten. En hij is je zo dankbaar dat hij alleen maar kan huilen van geluk. Nou, ik voelde me beschaamd, want ik dacht, ja, ik heb niet eens door dat die paar euro per maand van mijn rekening wordt afgeschreven. En ik had nog maar één keer een brief geschreven. Dat had ik ook nog gedaan, omdat ik dacht, ik ga zo meteen naar je toe. Dus beter dat je dan al één keer een brief van me hebt gehad. Ik betekende heel veel voor die jongen, maar ik was er helemaal niet bewust van. Nou, toen we klaar waren met die rondleiding, sprongen we weer in onze 4x4 en reden we naar het dorpje toe waar hij woonde en waar zijn huis was. Daar zouden we ook zijn gezin ontmoeten. En het onthaal daar, het ontvangst daar, was nog groter dan bij dat schooltje. Letterlijk, dit is niet overdreven, het hele dorp was uitgetreden om ons te zien. Iedereen had zijn werk neergelegd, de school was gesloten, iedereen kwam naar ons toe om ons te ontmoeten. Ze hadden een tent gebouwd van zeilen en alle belangrijke mannen van het dorp die zaten daarin om speeches te houden tegenover ons. Wij moesten ook zelf een preek houden. Gelukkig zijn we allebei sprekers. Dat scheelde dan weer. En door de scheuren van het zeil heen keken de rest van het dorp, probeerden ze mee te kijken met wat daar binnen gebeurde. We werden overladen met mooie woorden en prachtige cadeaus. En toen was daar het diner, geserveerd door de ouders van John Bosco. En we begrepen dat het gezin van John Bosco gemiddeld eens per 3 weken vlees at. Maar voor ons, voor onze komst, hadden ze een kip, een varken en een geit geslacht. En ze hadden nog veel meer eten. Het was veel. En ik voelde me ook op dat moment opnieuw weer enigszins beschaamd over zoveel goedheid van zulke arme mensen, wat ik helemaal niet verdiende. Maar meer nog dan dat voelde ik me vereerd. Dat ik op zo'n manier door hun werd onthaald. Die nederige gastvrijheid die de ander hoger acht dan jezelf. Die nederige houding, die gastvrijheid die we zien in het hart van Abraham. In het hart van Jezus. In het hart van deze Oegandese. Met onze gastvrijheid kunnen we anderen echt een diep gevoel van waarde geven. Abraham toont uitzonderlijke gastvrijheid aan zijn 3 gasten. En het is me niet helemaal duidelijk op welk moment hij erachter komt wie zijn gasten eigenlijk zijn. Maar door zijn gastvrijheid haalt Abraham een hemels bezoek bij hem naar binnen. Want wat blijkt, deze 3 mannen zijn niet gewone mannen. Het zijn niet zomaar bezoekers. Sommigen zeggen dat het 3 engelen zijn. Maar anderen zeggen zelfs dat dit Jezus was met 2 engelen. Jezus, 1000 jaren voordat hij geboren werd in Bethlehem. Er zijn meerdere momenten in het Oude Testament dat we denken dat hij al zichzelf aan mensen als Abraham liet zien. Maar hoe het ook zij, wie deze mannen ook waren, wat in ieder geval duidelijk is, is dat zij komen namens God. En dat zij spreken met de stem van God. En wat ze zeggen is groots. Want ze bevestigen de belofte die God al eerder had gedaan. Ik kom over precies 1 jaar bij u terug, zegt een van die bezoekers. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En zo is het ook gebeurd. God kon zijn goedheid aan Abraham bewijzen door de gastvrijheid die Abraham liet zien. En daarmee zien we in Abraham het levende bewijs van wat staat in Hebreeën 13, vers 1 en 2. Daarin staat, houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Heb jij ooit een engel gezien? Misschien wel veel vaker dan dat je zelf doorhebt. Laten wij toch ons openstellen voor anderen. Laten we ons toch openstellen voor elkaar. Laten we toch gastvrij zijn. En laten we heel veel eten met elkaar. Want er kan zoveel moois uit voortkomen. Amen. Laten we samen bidden. Vader God en Koning Jezus, wat bent u toch een bijzondere God. In de ene zondag staan we helemaal onder de indruk van hoe groot u bent. En kunnen we niets anders dan u aanbidden. En de andere zondag zijn we onder de indruk van hoe persoonlijk u bent. En hoe dichtbij u komt. Hoe dichtbij u ook kwam bij Abraham. Gewoon op bezoek. In de vorm van drie mannen. Die wilden eten. Heer, dank u wel voor alles wat u bent en voor uw hart wat hier ook zo uitspreekt. Heer, we bidden voor ons als kerk. Heer, we willen een kerk zijn naar uw hart. We willen niet een kerk zijn die de traditie zegt die we moeten zijn. Heer, we willen een kerk zijn die leeft vanuit uw hart. Waar we de cultuur van uw koninkrijk zien, waar dat in zichtbaar wordt. Heer, en leer ons dan ook om in al dat rennen en presteren en organiseren wat we doen. Om af en toe gewoon stil te zijn. De ander te zien. En ons op een diepe manier verbinden aan elkaar. Heer, we bidden over, ja, we bidden voor die vrucht van de geest. Wat het ook is, gastvrijheid. Dat het zichtbaar mag worden in en onder ons. Heer, want we hebben geen geest van lafhartigheid ontvangen. We hoeven niet bang te zijn voor elkaar. We hoeven niet bang te zijn voor mensen en wat ze denken van ons. We mogen uw hartelijkheid tonen. Uw liefde tonen. En elkaar echt zien. En ik hou er nooit van om een preek te houden en het daarbij te laten. Dus ik zat ook over na te denken, hoe kunnen we dit nou in de praktijk brengen? Ik kan gebed aanbieden, dat mag sowieso voor mensen die dat willen ontvangen. Van ja, ik vind het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Goed om daarvoor te bidden. Maar ik dacht, we kunnen het ook gewoon doen. We zitten hier met een heleboel mooie mensen. En het zou heel jammer zijn als iemand helemaal naar deze dienst alleen naar huis zou gaan zonder dat hij een gesprek heeft ontvangen. Dus ik dacht, weet je, we doen het gewoon even anders vandaag. We nemen 3 minuten. Keer je tot iemand die voor of achter zit die je niet kent. En ga gewoon even 3 minuten met die persoon kletsen. Niet met meerdere personen, maar met eentje. Je weet nooit wat daar weer uit voort kan komen. Dus draai je even om, voor, achter je. Stap ook uit je rij, dat mag ook. En ga even met iemand praten die je nog niet kent. En dan zeg ik over 3 minuten wel stop. Oké, jullie mogen je gesprekken afronden voor nu. Zo meteen mogen jullie natuurlijk gewoon weer verder praten, maar jullie mogen nu allemaal weer stil worden. Nou, leuk was dit, hè? En eigenlijk viel het ook best wel mee om met iemand te praten. Ik denk dat niemand die reactie kreeg die ik in het vliegtuig kreeg van die vrouw, toch? Yes. Ik wil nog eenmaal bidden. Vader God, dank u wel, Heer, dat we ons op deze manier mogen verbinden. Heer, en geef ons inderdaad nog meer die moed om gewoon op elkaar te blijven afstappen. Heer, om hier op deze plek ook uw kerk te bouwen. Heer, en we bidden ook nogmaals, Heer, voor waar beschadiging is in relaties. Heer, als we het over dit thema hebben, dan beseffen we ons dat ook zo, dat er ook zoveel stuk is gegaan op dit gebied. Heer, ik bid dat u daarin ook harten geneest. Heer, en dat we steeds beter worden in het uitdragen van uw hart. En ik wil ook vragen de mensen van Ministry of jullie naar achteren willen lopen. En als jij gebed wil ontvangen, misschien door iets wat je in deze preek hebt gehoord of in de afgelopen weken, of gewoon iets voor wat er speelt op dit moment in je leven, laat voor je bidden. En we gaan samen het lied zingen wat gaat over een maaltijd. Zijn er niet zo heel veel van, dus daarom zingen we het en daarin spreekt ook zo het hart van Jezus. Zullen we samen gaan staan?